Oké, we gaan naar 2 Korinthe 6. En we hebben net ook veel over Korinthe gesproken. Dit is die gemeente, ja. En we zijn de vorige keer, nog eventjes in het kort. In vers 3, daar gaat het om. Wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd wordt. We komen natuurlijk in allerlei omstandigheden. We hebben het er net even over gehad in de pauze, ja, wat je allemaal kan meemaken. Met op je werk of in je huwelijk. Dit evangelie brengt gewoon vervolging en verdrukking met zich mee. Hoe je het ook bent of keert, maar als je je mond houdt, dan zal het wel gaan. Maar als je er even voor gaat staan, dan beginnen gewoon de problemen. Zo is het. En ik zoek geen problemen, maar ja, het is gewoon de realiteit. En het moet toch wel heel veel waard zijn om toch dan te blijven staan voor deze waarheid. En dat is het ook. En daar zit Paulus natuurlijk middenin. Hij heeft natuurlijk die reizen gedaan en hij heeft in die verdrukkingen gezeten, voortdurend. Hè, in vers 4. Dus de bediening wilde niet gelasterd hebben. En daarom geeft hij geen aanstoot in enig ding. En dan zie je dus waarin die terechtkomt, waarin je toch op een gegeven moment misschien jezelf wel zou verliezen. Hè? Waardoor de bediening wel gelasterd zou worden. Want hij heeft te maken gehad, hier, hij zegt in vers 4, maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. Al die dingen. Dat heeft allemaal met geen leuke dingen te maken. En dan gaan we naar de tweede fase in. En dan zegt hij hoe hij in die omstandigheden daarmee omgegaan is. En nogmaals, in reinheid. In het Engels zie je mooi staan door, door, door. Dus het begint met in. In vers 6 en 7 door, door, door. En in vers 8, of dan zie je op een gegeven moment, gaat hij over als. Maar bij ons in slagen of in reinheid, dat bedoelt hij mee. In die omstandigheden heb ik in reinheid, hè, of door reinheid kan je ook zeggen, maar goed, ik ga de Bijbel niet veranderen. Het is gewoon goed, niks aan de hand. In reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, dat hebben we vorige keer gezien. En we zijn vorige keer gebleven bij in de Heilige Geest. Daar zijn we geëindigd. En dan zie je in ongeveinsde liefde en dan nog een aantal dingen. En dan zie je in vers 8 tot en met 10 spreekt hij over als. Ja, en dat heeft te maken hoe er over gesproken wordt. Ja? Nou, daar komen we de volgende keer nog wel op. Ik ga nu verder met in ongeveinsde liefde. Ja? Dus weer in het kader van vers 4 en 5. In die slagen, in gevangenis, in die vervolgingen. Ja? Hoe heeft hij daarop gereageerd? Hoe is hij daarmee omgegaan? Hoe stond hij daarin? Ja? Hoe ging hij met die mensen? Hoe beantwoordden die mensen die hem dat aandeden? In ongeveinsde liefde. Ik heb ook wel eens een getuigenis gehoord van iemand. Het was nog in het begin toen ik geloof kwam. Ik weet niet meer hoe die stichting heette. Waar was Roemenië nog onder het ijzeren gordijn. En de communisten. En daar was een dominee. Jozef Toon heette die, geloof ik. Ik moet me goed herinneren. Daar ben ik ook een keer wezen kijken. Die sprak toen in de Haarlem. En dus ook de wet die ook dus door die werd hij vervolgd en gevangen gezet en ook gemarteld. En toch, ja, net zoals Corrie ten Boom ook bijvoorbeeld, ja, daar die vervolgers toch in ongeveinsde liefde leven benaderen. Dat is ongelooflijk. En dat is, ja, dat zie je dus, bij Paulus was dat zo. In ongeveinsde liefde. En dat is natuurlijk, ja, hoe reageer je op vervolgingen? Nou ja, als je nu kijkt gewoon buiten het geloof om. Nou, niet iedereen, ja, niemand die gaat daar met ongeveinsde liefde mee om. Ja? Nee, die komen in opstand juist. Want vergeet één ding niet, het was allemaal onterecht waarom Paulus vervolgd werd. Hij heeft niks gedaan, hij heeft niet gelogen, hij heeft niks gestolen, hij heeft niet gemoord, hij heeft gewoon niks gedaan. Hij heeft gewoon alleen een evangelie verkondigd, meer niet. En dat is niet iets dat je onder dreiging iets moet aannemen. Nee, gewoon, hij heeft niks gedaan. En dan word je toch gepakt, en toch vervolgd, en toch geslagen. Ja? Hoe ga je ermee om? In ongeveinsde liefde. Nou, hoe kan dat, ja? Nou, 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is het hele, wij zeiden vroeger altijd, het hele eiereten, ja? Dat is het hele punt, dat is de hele motivatie van ons. Wij hebben geen motivatie van angst, maar de motivatie van liefde van Christus. Zijn liefde voor mij en niet mijn liefde voor hem. Want die komt omdat zijn liefde voor mij het eerst was. Wij hebben hem lief gehad, omdat hij ons eerst lief heeft gehad. En dan, die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zijn dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar voor die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou, een slaaf staat nu boven zijn heer. De heer Jezus Christus werd vervolgd. Hij zegt, als ze mij vervolgen, mij haten, zullen ze het ook bij jullie doen. En dat geldt voor toen, en dat geldt ook voor nu. Want het is Christus en Paulus. En wij oordelen, wij zijn ook tot dit inzicht gekomen, ja, dat hij voor iedereen gestorven is, maar niet zomaar dat we gered zijn, maar dat we ook voor hem zullen leven. Nou, wat is mijn motivatie? Dat is natuurlijk dat kruis. Ja? Daar is zijn liefde voor mij bewezen. En die liefde voor hem, dat is wat mij dringt. En dat is geen geveinsde liefde, want wat is geveinsde liefde? Dat is niet echt. Het is een ongeveinsde liefde. Hoe kan je nou in opdracht, men wil natuurlijk in de kerk en zo, ja, je moet van je buurman houden en je moet dit en je moet goed zijn, je moet aardig zijn, je moet allemaal dit, je moet het allemaal maar. Evenveel houden van je naast als van jezelf. Ja, en je moet van God houden. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe kan je in opdracht van iemand houden, ja? Dat kan alleen bij ons hier, omdat we weten dat de liefde van Christus drinkt mij. Dat kan, nu kan ik het, ja. En bij Paulus is dat ook zo gegaan. Kijk in 2 Korinthe 2 vers 4. Zie je, want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zoudt bedroefd worden, 2 Korinthe 2 vers 4. Maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Nou, als je een beetje nagaat hoe die Korintiërs in elkaar zaten en wat die deden en waar ze mee bezig waren ten opzichte van Paulus, dan denk je, zo, met tranen, hij heeft liefde in overvloed voor hun. Hij zag hun natuurlijk als zijn kinderen in het geloof, als ongehoorzame kinderen, het is in feite. Nou, ouders houden ook van hun, het waren zijn geestelijke kinderen, hij was een geestelijk vader. Nou, als je vader bent van kinderen, ja. Ja, die moet je soms ook vermanen. En soms doet het je ook verdriet. Ja, maar het is vanwege de liefde die je voor ze hebt. Maar dat gaat niet altijd maar allemaal zomaar vanzelf, ja. Het gaat niet altijd. Soms gaat het wel eens hard tegen hard. Loopt het anders zoals je wil. En toch, en dat was met de Korintiërs ook. Kijk, als je ook kijkt verder in. Kijk in 2 Korintiërs 11, vers 11. Over de liefde. Kijk. Ze zeggen, nou kijk in vers 6, indien ik ook slecht ben in woorden, zie je het? Ach, hij praat, volgens hij praat. Dat is toch geen, ja, die dominee, die komt tenminste, gisteren sprak ik nog iemand, die zei dat toevallig ook. Ja, een slechte dominee heeft veel liedjes nodig, ja. Nou, dus die dominee, nou ja, Maar die andere, ja, die kan goed praten, zeg, die kan toch spreken, zeg. Ja, geweldige spreker, ja. En zo waren het de Korintiërs ook. Nee, die Apollos, kijk, dat is tenminste een goede spreker. Zo keken zij. En dan zegt Paulus, hier in vers 11, waarom is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Toch gaat hij met ze door, terwijl je ziet hoe zij naar hem kijken. In vers, hoofdstuk 12, kijk. In vers 15. Ik zal zeer gaande de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Dus al zou het zijn leven kosten. Hoewel ik u overvloediger beminnende, minder bemind wordt. Hoe lang ga je door? Ja? Zij waren onderzoek aan het doen. Ze keken eigenlijk op hem neer. Ach, die Paulus toch, ja, dat kereltje. Alles had hij tegen. En het was in hun ogen niet goed genoeg. En toch, overvloediger beminnende, minder bemind wordt. Dus de liefde, die neemt niet af. Kijk, dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Er kan van alles in de gemeente gebeuren. Ja. Maar de liefde van Christus blijft dringen, ja. Altijd proberen er ook de broeders en de zusters. Ja, je hebt liefde voor de wereld. Ja, dat mensen gered worden. Maar degenen die gered zijn. Er komt, ja, er gebeurt van alles. Er kan van alles gebeuren. Maar toch, altijd de motivaties om de broeders en de zusters te blijven behouden. Het is de liefde van Christus voor hun. En die jij ook in jou voor hun hebt. Kijk nog even, dat vind ik een mooie, 1 Johannes. Wat is liefde, ja? Met liefde is natuurlijk van de films, hoe de films liefde laten zien, dat is allemaal romantiek. En romantiek heb ik me laten vertellen, dat bestaat niet, dat woord. Dat is niet echt. Wat is het, ja? De liefde, is dat alleen maar ik hou van je schat en dat soort dingen? Mooie woorden, ja? Met kaarslicht en weet ik het allemaal niet meer. Dat is allemaal, ja? Boerenromans, liefde, dat soort dingen allemaal, ja? Nee, 1 Johannes 3 vers... Even kijken, waar staat het? Vers 18. 1 Johannes 3 vers 18, daar zegt hij het. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Nou, ik moet dan denken dat liedje van geen woorden, maar daden, met Feyenoord, ja? Geen woorden, maar daden. En dat ook, je kunt natuurlijk heel veel dingen met de mond beleiden. Ik kan hier ook heel mooie verhalen vertellen. Ja, maar het gaat uiteindelijk, liefde is actie, ja. Het is niet met de mond en met de tong, maar met de daad en de waarheid. Nou, en dat heb je dus aan Paulus kunnen zien. Ja, ik heb nou een paar voorbeelden uit 2 Korinthe gehaald. Maar kijk maar in het boek Handelingen, ja. Ja. En er kunnen natuurlijk altijd spanning optreden, ook met je broeders en zusters, ja. En daarom zegt Paulus ook, zie je het nou niet als tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden, ja. De liefde, ongeveinsde liefde, het is een echte liefde. En de enige ware ongeveinsde liefde is de liefde van Christus in ons. Altijd. Mijn liefde stelt niet zoveel voor mijn mensen, ja. Maar mijn liefde kan heel gauw bekoelen voor iemand. Heel gauw. Als ik mijn zin niet krijg. Hè? Of dat zijn gezicht me niet aanstaat. Dus hoe kan het nou? Dat is, de gemeente is wat dat betreft natuurlijk een mooi voorbeeld. Het lichaam van Christus, maar de plaatselijke gemeente is zichtbaar. Hè? Het lichaam van Christus is universeel natuurlijk. Het zit overal. Het zit niet alleen hier, in die kerk zitten broeders en zusters en daar, en nou ja, overal. Dus, maar wij zitten hier, ik zie hier het lichaam van Christus, ja? Zie ik echt zitten. En dat is natuurlijk, ja, God heeft ons bij elkaar gebracht. Daarom zegt hij ook, we moeten elkaar verdragen. Omdat we zijn allemaal verschillend. En nou zijn wij klein. Nou, dan heb je helemaal dat je op elkaars lip zit. Je kan hier niet anoniem zitten. Je kan hier niet, ja, achterin gaan zitten, maar iedereen ziet je zitten alleen. Ja, in de grote kerk kan je naar binnen en dan zeg je, nou, ik schuif op de achterste bank en nou ja, ik blijf een beetje onopvallend. Ja, ja, dus net zoals, dat is altijd een goede testcase. Dus met relaties, ja, gaan we samen op vakantie en je zit 2 weken met elkaar in een tent. Dan leer je elkaar pas goed kennen. En dan komt het erop aan. Ja, nou, en dat is in de gemeente natuurlijk ook, God heeft ons samengebracht. Kijk, als je een verkering hebt, ja, dan kiezen we elkaar nog uit. En dan nog heb je dat je denkt, hey, en in huwelijk ook, van, hey, daar komen we verschillende mee. We zijn niet overal hetzelfde. Nee, dat kan ook niet. Nou, in de gemeente ook. Allemaal diverse afkomsten. En toch zijn we één in Christus, ja. En toch, de ongeveinsde liefde voor elkaar, dat is wat God wil. En dat houdt ons ook, dat is ook het bindmiddel. Dat is, de liefde, zegt Paulus in Colossense, is de band der volmaaktheid. Wat is de band? Dat is wat ons samenbindt. Dat is het bindmiddel. Als krijg je, net zoals de Corinthiërs. Ja, ook kennis. Ja, veel kennis op doen. Kom je er alleen om kennis op te doen. Maar dan merk je, als het alleen om die kennis gaat, dan is dat bindmiddel, die liefde, dan is er niet. Want dan krijg je gewoon een opgeblazenheid. Dan zit het hier in je hoofd. Maar waar zit liefde? Zit dat in je verstand? Nee, dat zit hier in je hart. Dat zit daar. En dat is de band der volmaaktheid. De liefde is de vervulling van de wet. Het draait allemaal om de liefde. Paulus zei, net hebben we het nog over gehad, geloof, hoop en liefde. Die drie dingen hebben wij. He? Maar wat uiteindelijk centrale is, wat blijft, dat is de liefde. Omdat geloof heeft te maken, wij hebben die Bijbel. We moeten weten wat we moeten geloven. Dus we hebben de Bijbel. We kunnen God niet zien, de Heer Jezus niet zien. En de hoop, ja, dat wij de Heer Jezus zullen zien en dat we eenmaal naar hem toe zullen gaan, dat is ook iets realistisch in ons leven. Dat gaat te komen. Maar als dat eenmaal er allemaal is, dan houden we echt alleen die liefde over. En dat is de echte ongeveinsde liefde. De ware liefde. En dat is niet de wereld, de liefde die de wereld geeft hier. Want dat is... God heeft onvoorwaardelijke liefde. Want hij houdt van iedereen. Hij is voor iedereen het kruis gestorven. Dus zonder voorwaarden. Nou, die liefde kent de wereld niet. Dat is onmogelijk. Er zit altijd wel een maar ergens aan. Het is allemaal, ik hou van je, maar... Of tot dat. Goed. Dus zo ging Paulus dus in die omstandigheden... Zo stond hij daarin. En dan zie je in vers 7 ook in het woord der waarheid. En dat is een belangrijk punt. 2 Korinthe 6 vers 7. Ja, in of door het woord der waarheid. Het woord der waarheid. De Heer Jezus zei al, u, dat is een belangrijk vers om te onthouden trouwens. In Johannes, ik zal het niet opzoeken, Johannes 7 vers 17. Uw woord is de waarheid. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Er is maar één waarheid. Niet van dat is jouw waarheid en jij hebt jouw waarheid. Dat kan niet. Er is maar één waarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dit boek, zijn woord, is de waarheid. En Paulus noemt het hier het woord der waarheid. Ja, in die omstandigheden, in die benauwdheden, verdrukkingen. Het woord der waarheid. Daar heeft hij zich altijd mee gered. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Hij is ons voorbeeld. Dus de Bijbel is het woord der waarheid. En dat staat tegenover wat? Tegenover de leugen. Paulus zat daar gevangen. Waarom? Vanwege de leugen. En de mensen aanbidden niet de waarheid, maar de leugen. We hadden het vanochtend toevallig een moment over. Ja, dan hoor je dan verhalen van iemand. En die is dan bezig met reiki en dat soort dingen. En dan wordt aan die persoon het evangelie verkondigd. In dit geval gaat het om een zoon. En de moeder van zijn verkering. En die is maar constant bezig met dat soort dingen. Ja? En hij heeft al heel wat keren echt over de Bijbel verteld. En het woord de waarheid. En toch blijft ze maar opzoeken. Oké, je hoort het. En toch gaan ze constant naar de leugen toe. Ze wijken af van de waarheid. Wil de waarheid niet horen. En ze willen alles lezen. Om maar vrede te krijgen, rust. Maar die vinden ze niet. Dus men blijft maar zoeken. En toch krijgt men nooit die rust die men zoekt. Terwijl je zegt, hier, dit is de waarheid. Ik vertel het je. Maar dat is de waarheid. En men gaat dan toch naar de leugen. Ja? Nee, Paulus zegt, nee, in het woord der waarheid. En het woord der waarheid, ja, dat staat een aantal keer in de Bijbel. 7 keer. Dat is wel toevallig. Nou, niet toevallig natuurlijk, hè. 7 keer. Wat bijzonder, 7 keer woord der waarheid. Dat is het getal van de volmaaktheid. Ja? De woord der waarheid, 7 keer. En dan zie je 2 keer in de psalmen, 4 keer bij Paulus en 1 keer bij Jacobus. En dat is belangrijk, ja, want als Paulus zegt het woord der waarheid, nou ga zelf maar kijken en lezen. Je kijkt naar de televisie, een dienst, of je leest artikelen of blaadjes, of je gaat, kijk hier in dit dorp heb je allemaal verschillende kerken. En die Bijbel, ja, hopelijk ligt die overal. Ja, ligt die daar. Dat woord der waarheid ligt daar. En toch zien wij verschillende leerlingen, verschillende kerken. Ja, dat is wel raar als je het woord der waarheid hebt. We lezen allemaal uit diezelfde Bijbel. Waarom zitten we nou niet allemaal in diezelfde zaal? Ja, nou kijk met me mee. Jacobus, die spreekt ook over het woord der waarheid. Jacobus 1 vers... Dus het woord der waarheid is een algemene term voor de Bijbel. Daar moeten we mee opletten. Anders gaan we ook de fout in. Jacobus 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijne schepselen. Nou, oké, als je dat zo leest, denk je, oké, hij heeft ons gebaard. Oké, ja, ik ben wedergeboren, ja, dat klopt. Niet uit God opnieuw wedergeboren, maar ik ben wel wedergeboren, ja. Geestelijk ben ik ben vleeselijk geboren toen ik ter wereld kwam. En nu ben ik door de geest, ben ik weer opnieuw geboren. Oké, ja, ja. Maar Paulus zegt hier, of Jacobus tegen de 12 stammen in de verstrooiing, vers 1, ja. Als we het woord recht snijden, dan weten we dat Paulus en Jacobus vertellen niet hetzelfde. Want hij zegt hier hoe zij gered zijn geworden, ja? Namelijk door het woord der waarheid. Naar zijn wil heeft hij ons, nou die 12 stammen, ja, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Nou inderdaad, het is altijd door het woord. Ja, hoe kan iemand nou gelovig worden zonder het woord? Het geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Nou hier zie je dus hier hoe iemand hier tot geloof komt, hoe iemand gered wordt. Ja, dus uit het woord de waarheid heeft hij dat evangelie gehoord. Maar nu gaan we even naar Efeze 1 vers 13. Efeze 1 vers 13 en 14. Nou, dat is een hele bekende tekst in verband met de verzegeling. Maar misschien niet zo bij stilgestaan. Maar daar staat het ook. Ja? Daar staat namelijk, in welke ook gij zijt, Efeze 1 vers 13. nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Dus ik heb het woord der waarheid gehoord en dan noemt hij het evangelie uw zaligheid. Nou, daar ben ik dus door gered. Ik heb het gehoord en dan zie je in welke gij ook nadat gij geloofd hebt. Dus het geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Ik heb het woord der waarheid gehoord en dat bevat het evangelie van mijn zaligheid. En toen ik dat gehoord heb en ik heb het ook geloofd, ben ik verzegeld geworden. Toen kwam de geest in mij wonen en ik ben ook door die geest verzegeld. Dus ik heb het geloofd. Ik heb het evangelie van die zaligheid geloofd en ben ik daardoor gered. Jacobus zegt, nou ja, die zegt ook, wij zijn gebaard, ja. Nou moet je gaan denken, ja, hoe spreekt de Heer Jezus tegen Nicodemus? Nicodemus, ja, die spreekt echt opnieuw geboren uit God worden, ja. En nou moeten we goed opletten. Jacobus en Paulus, ja, Paulus spreekt het evangelie, ja. Christus die voor je zon is opgestaan. En daardoor ben je zalig. 1 Korinther 15, vers 3 en 4. Maar als je kijkt naar wat Petrus vertelde in Handelingen 2, dan zeg je, wacht eventjes. Is dat hetzelfde, ja? Bekeert je en laat je dopen tot vergeving der zonden? Is dat het evangelie van uw zaligheid? Voor ons niet. Want ik word niet zalig door te geloven, door me te bekeren. Waarvan moet ik mij bekeren als heiden zijnde? Want ik heb Christus niet gekruisigd, hoor, toen. Ja, het is wel in de handen van de heiden overgegeven, maar het is niet het evangelie voor de heiden, voor ons voor vandaag. En dat ik dan gedoopt moet worden en dan krijg ik de Heilige Geest. Het is wel het woord der waarheid, toch? Jacobus zegt, door dat woord der waarheid ben ik zalig geworden. Zijn we opnieuw geboren. En Paulus zegt, hey, je hebt ook het woord der waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord. En je bent ook verzegeld met de Heilige Geest de belofte. Nou, hier zien we dus duidelijk. Kijk ook even mij in Colossenzen 1 vers 15. Want ik zei al, het staat vier keer bij Paulus. Colossenzen 1 vers 15, dan zien we het ook, 5. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren, daar heb je het weer, gehoord hebt door het woord der waarheid. Namelijk het evangelie, het welk tot u gekomen is. Ja, hoe dan? Nou, dat hebben ze gehoord. Van Epaphras. En Epaphras heeft het van wie? Van Paulus, toen hij in Efeze was daar. Epaphras heeft van Paulus het evangelie gehoord, het woord der waarheid, het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Dus je hoort het en dan bekent als zijnde de waarheid. En dat betekent, je gelooft het. Geloof is door horen, en horen door het woord van God. Maar hier zie je ook weer het woord der waarheid staan. Dus, ja, wat is dat nou precies? En nou gaan we ook begrijpen. Waarom Paulus in 2 Timotheüs 2 vers 15, ik weet niet of jullie erop gekomen waren, maar daar zegt hij het ook, hè. Het woord der waarheid recht moeten snijden. De brieven van Paulus zijn niet alleen het woord der waarheid. De hele Bijbel is het woord der waarheid. Maar als je nou even de brieven van Paulus weghaalt, dan heb je het woord de waarheid voordat Paulus kwam. Ja? Zeg maar tot Paulus, dus Handelingen nog niet. En daarna heb je alleen. Dat was het woord de waarheid. Daar werd niet gezegd. Daar sprak God niet over. Jullie moeten het woord de waarheid recht snijden. Waarom? Het ging allemaal over hetzelfde. Het ging allemaal over profetie met het koninkrijk. Israël de belofte. En ze zouden gaan regeren. En nou, jullie weten het helemaal hoe het zit. Het hele programma van de profetie in verband met Israël. En dat sprak over dat die tijd ging komen. En de Heer Jezus kwam ook. En de Messias kwam ook. En die sprak ook. En zo meteen, ja, er komt de Heilige Geest. En dan kun je nog bekeren. En dan zal het koninkrijk komen. En zo niet, ja, dan zal het kaf. Afijn, zo. Voor de rest viel er niks recht te snijden. Want het ging allemaal over dezelfde boodschap. Nu komt Paulus. Ja. En nu is de boodschap compleet. En dan zegt hij, wacht eventjes. Er is wel wat bijgekomen, ja. En nu moeten we opletten, juist om die verwarring te voorkomen. We hebben al gezien, met de handeling ook, dat weten we nu. Maar ook, voor de rest, om verwarring te voorkomen, moeten we het woord der waarheid, die hele Bijbel, moeten we gewoon recht gaan snijden. Want als we dat niet doen, we hebben namelijk twee programma's. Wat is van mij en wat is niet van mij? Dus 2 Timotheüs 2 vers 15, benaastig u, je moet je beijveren om jezelf Goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Het woord der waarheid. Zie je? Dus dit is het woord der waarheid. Dat hele boek hier in mijn handen. Alleen dat moet ik recht snijden. Hè? Of dat wil zeggen. Op een goede manier verdelen. Ja, het is net zoals die taart. Ja? Je hebt allemaal taartpunten. En een aantal van die taartpunten, die zijn voor mij. En de rest, die zijn niet voor mij. Die zijn niet voor het lichaam van Christus. Ik moet die taartpunten pakken die voor het lichaam van Christus zijn. En dat is het woord der waarheid rechtsnijden. De hele Bijbel. Ja, maar dan lezen jullie dus alleen maar Paulus. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, zeggen jullie ook niet. Jullie kennen de argumenten. Dat lezen leren we absoluut niet. Want kijk, 2 Timotheüs 3 vers 16. Ik heb het net natuurlijk ook gelezen, maar in het eerste gedeelte met handelingen. Maar vers 16, al de schrift is van God ingegeven. De hele schrift is van God ingegeven, geloof ik. Door God geïnspireerd. En is nuttig tot lering. Dus de hele Bijbel is ook nuttig om mij te leren. Hoor. Niet alleen de brief van Paulus. En tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Ja, ik ben gerechtvaardigd. Ja? Het gaat om de gerechtigheid. Het kruis gaat ook om de rechtvaardigheid Gods. Ja? En waar gaat het om nu? Om een matiglijk, rechtvaardiglijk, godzaliglijk leven te leiden. Een rechtvaardiglijk leven, dat is matiglijk, dat heeft met mijzelf te maken. Ik heb mezelf in beheersing, ja. Met mate. Rechtvaardiglijk heeft met rechtvaardig leven in deze maatschappij met de mensen om me heen. Hoe doe ik dat? Moet ik dan de krant lezen? Moet ik dan horen wat de overheid zegt van mij? Wat ik allemaal wel, hoe ik, moet ik van de scholen hebben die mij gaan vertellen hoe ik erover moet denken? Nou, ik dacht het niet. Ga maar kijken wat ze over, op scholen leren over morele zaken en over de schepping, dat soort dingen. Nou, daar word je niet veel wijzer van, hoor. Dat is niet de rechtvaardigheid waar God over spreekt. Maar dat is wel de hele schrift van God. En daar heb ik de hele schrift voor. De hele schrift. Alleen die schrift, die werkt als ik dat, die schrift wel recht ga snijden. De hele schrift kan mij wat leren. Maar het is niet zo dat ik ook de hele schrift moet gaan volgen of gaan gehoorzamen. Denk maar aan het voorbeeld van het eten. Dat is een heel mooi voorbeeld ervan. Nee. Dus hij zegt daarom ook in, kijk met mij mee even, Romeinen 15 vers 14. Romeinen 15 vers 4, sorry. We zien hier dus bij Paulus zegt hij in Timotheus, tegen de Romeinen zegt hij het ook, want al wat tevoren geschreven is, ja, is tot of voor onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting in schriften hoop hebben zouden. Dus de hele Bijbel is tot lering. Al de schrift is gegeven om ons te leren. Ja? Dat is wat anders als gehoorzamen. Kijk ook even mee in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 11. We hebben dus drie teksten die spreken over dat we de hele Bijbel lezen. En al en deze dingen, he, die gaan over Israël, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Die zijn tot waarschuwing van ons. Dus wij zien, Paulus gebruikt ook soms teksten uit het Oude Testament, ja? Dat is om een bepaald principe, een geestelijk principe, dat voor Israël gold, dat geldt ook voor ons. Ja? Maar hij heeft het niet over dat wij de teksten van het Oude Testament moeten gaan gehoorzamen. Nee, ze kunnen ons ook een les inhouden. En dat is ook met Israël. He, ze gingen hoereren, ze deden met religieuze, met afgoderij waren ze bezig. Nou, wij spreken over geestelijk sterven, ja. En dan, ja, dat bedroef wij de geest. Of, en bij Israël, we zien wat er dan gebeurt. Er zitten bepaalde geestelijke lessen in. Ja, die kunnen, daar kunnen wij wat van leren, ja. Het liggen voor Christus zeker, die zijn gelden ook voor ons. Maar let op, het is dat lering, ja. Denk erom, de toepassing, de gehoorzaamheid is alleen vanuit de brief van Paulus en niet anders. Dus en daarom moeten wij het woord en waarheid recht snijden. En dan zien wij alles. Die hele Bijbel hebben wij nu verstand in alle dingen, omdat Paulus zegt in 2 Timotheüs 2 vers 7, bemerkt hetgeen. Kijk, laten we even 2 Timotheüs 2 vers 7 kijken. In zijn context. Over het woord en waarheid, ja. En dan zegt hij in vers 7. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Wat zegt hij daarmee? Je moet naar mij luisteren. En Petrus bevestigt dat. Ja, in 2 Petrus 3 vers 17 of 18 zegt hij. Paulus, voor mij zijn een bepaalde dingen nog steeds zwaar te verstaan. Maar Paulus die geeft jou de uitleg. En hier zegt Paulus het van zichzelf. Ja? Luister naar wat ik zeg. En in vers 8 bijvoorbeeld over. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. De opstalling van de doden bijvoorbeeld. Ja? Moeten wij nou. Hoe is de opstalling van de doden bij ons? Is dat op de Olijfberg of is dat als de Heer komt verhalen? Ja? Het zijn belangrijke zaken. Ja? Hoe komt de Heer terug naar deze wereld? Het zijn allemaal van die punten. De doop bijvoorbeeld. Paulus is de autoriteit. Je zegt, luister naar hetgeen ik zeg. Ik ben de apostel van de heidenen. En dan zal je verstand hebben in al die dingen. Ik begrijp nu de doop door de Heilige Geest. Ik begrijp de doop met de Heilige Geest. Ik begrijp ook de doop in zijn dood. Maar ik begrijp ook de doop met water. En de doop met, dat begrijp ik nu allemaal. Als ik het woord niet, de waarheid niet recht zei, ga je maar eens naar iemand toe. En die praat over de doop. En dan kan je zeggen, weet je hoeveel dopen in de Bijbel zijn? Ja, tuurlijk, doop weet ik. De doop met water. En de doop met vuur? Ja. En de doop met de Heilige Geest? De doop door de Heilige Geest? De doop in Mozes? Enzovoort, enzovoort. Hoeveel weten dat er? Het zijn er maar heel weinig die dat weten. Maar als je dit doet, vers 7, dan weet je het. Dan krijg je verstand in al die dingen. En dan weet je ook, hey, wacht even. Dus, maar ja, oké. Okay. En zie je, dus mijn broeder en ik, we lezen de hele Bijbel, allebei, het woord de waarheid. Alleen, ik snijd het woord weg en daardoor heb ik verstand in alle dingen. En als je het woord de waarheid niet wegsnijdt, dan wordt het één hutspot. En we weten het, hè, dan is de verwarring compleet. Dus terug naar 2 Korinthe 6, vers. Dus Paulus zegt, ja, in het woord de waarheid. Ja? Maar dan moeten we wel begrijpen wat hij daarmee bedoelt. Als apostel van heidenen. Ja? Het woord der waarheid recht gesneden. In de kracht Gods. Nou, hoezo? Nou, kijk in vers 4 en 5. Heb je wel kracht nodig, hè? De kracht van God. Ik zit gevangen of ik word vervolgd vanwege het evangelie. Want daarom zit hij tenslotte gevangen. Daarom wordt hij vervolgd. Daarom wordt hij geslagen. Omdat hij de waarheid vertelt. Hij vertelt over de liefde van God voor de mensen, ja. En dan wordt hij dus vervolgd. En toch, gelukkig, de kracht van God. En wat voor kracht? Nou, we hebben met Handelingen hebben net gesproken over die bovennatuurlijke gaven. Nou, je hebt gezien, wat deed Paulus in Efeze? God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Ongelooflijke krachten. De mensen werden genezen, bijvoorbeeld. Maar als je Paulus kijkt in vers 4 en 5, dan zie je toch niet veel wonderbaarlijke bevrijdingen. Zoals Petrus, die werd door een engel naar buiten geleid. Paulus heeft het ook een keer meegemaakt, hè, dat de deuren gingen open van de kerken. Maar daar zie je allemaal helemaal niks meer van, helemaal niks van terug, hoor. En Paulus zegt ook, ja, Heere, neem het alsjeblieft van mij weg. 3 keer heb ik gebeden. En wat zegt de Heere? Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Niet bovennatuurlijke, wonderbaarlijke, ja, laat ik zo zeggen, de inwendige bekrachtiging. Ja, die is ook boven natuurlijk. Want, ja, wat zegt hij in Efeze? Wij zijn met alle kracht bekrachtigd zijnde de kracht van de opstanding. De God die doden levend maakt. En dan zegt hij dan, ja, maar kan toch niet? Je kan toch niet een dode levend maken? Nee, dat kan inderdaad. Wij niet. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Christus is uit de dood opgewekt. En die kracht van de opstanding is ook in mij. Als je daar goed over nadenkt, dat Christus ligt 3 dagen daar, lichamelijk ligt hij daar dood, en dan komt hij na 3 dagen, staat hij op uit de dood. Weer levend. Die kracht, ja. Die kracht moeten we echt geloven. Het is geen wetenschap, alleen, we moeten het geloven, die heb ik ook in mij. Ja. Het is net alsof bijvoorbeeld, je ziet een enorme grote vrachtwagen en dan zie je zo'n ouderwets dafje, weet je wel, zo'n klein oud dafje. Daar zit dan die enorme krachtmotor zit in dat hele kleine autootje. Want wij zijn vaten, ja. Wij zijn breekbare vaten. Die kracht zit in ons. En daar spreekt Paulus over. In de kracht Gods, ja. Nou, hij heeft vele fysieke vervolgingen ondergaan. Smaad, meiding, het is hem tegengewerkt. En kijk even mee in 2 Timotheüs 4 vers 16. Nou, daar zit hij dus, zijn laatste gevangenschap. En ik ben, ik heb nou zo'n boek over, ik ben natuurlijk in Rome geweest. En ik heb daar zo'n boek over de Romeinse keizers, dat vind ik interessant. En dan zie ik het helemaal voor me, want ik ben nou een beetje op de hoogte hoe die keizers leefden, hoe dat in zijn werk ging. En hier, waarschijnlijk is het bij Nero geweest, dan zit hij daar in Rome, ja. En dan zie je in vers 16, want inderdaad, iedereen, dat wordt in dat boek ook aangehaald, het is gewoon ongelooflijk hoor. Maar die haalt hij ook aan het beroemdste voorbeeld van een Romeinse burger, dat hij zich op de keizer kon beroepen om daar voor het gerecht te komen, was de apostel Paulus. En dan denk ik, ja, inderdaad, het staat in de Bijbel. En dat gebeurde ook inderdaad, Romeinse burgers konden dat doen. En Paulus zit daar nu, in Rome. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten, het worden hun niet toegerekend. Hij zat echt oog in oog met de keizer, hoor. Oog in oog met de keizer daar. En weet je hoe groot dat rijk was? Gigantisch. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Zie je, Paulus zou voor koningen komen, zegt de Heer Jezus al tegen mij zijn bekering. En hier is hij voor de keizer. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heer zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. In vers 17 zie je, de Heere heeft mij bekrachtigd. Ah, mensen, wat heeft Paulus allemaal niet meegemaakt? Ja? Al die vervolgingen. En toch, tot aan het eind aan toe zie je, de Heere heeft mij bijgestaan en de Heere heeft mij bekrachtigd. Dat is in de kracht Gods. Dat is in de kracht Gods. Dus als we terug even in 2 Timotheüs en naar hoofdstuk 1 gaan, vers 7... Timotheus zat in Efeze en die had het niet al te makkelijk. Nou, ik zit nou vanaf 91 met deze boodschap en kan terugkijken op heel wat jaartjes inmiddels. En dan zie je dat er echt heel wat kan gebeuren. Veel strijd, spanningen en allerlei dingen. Ja. En Timotheus heeft dat in Efeze ook meegemaakt. Er waren mensen die zeiden op een gegeven moment de opstanding is al geschied. Verkeerde leerlingen bijvoorbeeld. Vervolgingen, ja. En Timotheus, zie je, in vers 5 schrijft Paulus hem, als ik mij in gedachten breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst in Louis gewoond heeft, enzovoort, enzovoort. Ik zag, vers 4 bedoel ik, zie je, zeer begeerig zijn om u te zien als ik gedenk aan uw tranen. Waarom zou Paulus, zou Timotheus naar tranen hebben gehad, ja? Ik denk vanwege het verdriet, ja, wat hij daar allemaal, wat hij... Als gevolg van wat hij daar meemaakt allemaal. Misschien dat hij het niet meer aankomt. Paulus weet daarvan. En die schrijft hem terug. En dan zegt hij in vers 7. Timotheus, let op. God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Zie je, het heeft met angst te maken. Dus hij werd bang. Misschien werd hij wel vervolgd. Of weet ik wel wat er allemaal aan de hand was. Maar hij had vreesachtigheid. Maar van de kracht en de liefde en de gematigheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heeren. Nog voor mij, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie. En daar heb je het, naar de kracht Gods. Het is niet zo dat God heeft hier, nou ja jongens, hier is het evangelie, Paulus heeft verteld. En daar zit hij ver weg daarboven en hij laat zich helemaal los. En het gaat, de aarde draait door en het lichaam van Christus doet zijn werk. En ik zie wel wat er van komt, ja. En dan iemand komt, sterf je en dan ga je naar mij toe. Ja, een beetje op afstand zo. Nee. Leidt verdrukkingen, want die heb je met het evangelie. Maar naar de kracht Gods. Dus God, dat evangelie, men zegt wel eens, hoe zeggen ze dat ook weer? Je krijgt kracht naar kruis, toch? Of hoe is die uitdrukking? Is dat, zeg ik dat goed, toch? Ja. Kracht naar kruis. Ja, dus meer vervolgingen, de bekrachtiging neemt toe. Nou, en dat klopt. Dat ervaart iedereen. Ja, lig je op een ziekbed, of... Heb je met andere dingen te maken of je hebt problemen met andere gevallen? Je ziet, als je voor deze waarheid staat, God laat je niet zitten. Hij geeft je de vrede van God in zijn hart. En hij geeft je ook de kracht. Je lijdt verdrukking, dat wel. Maar je staat niet alleen. Ja? Want hij geeft tegelijkertijd ook de kracht om het te dragen. Nou, en zo was Paulus ook in die omstandigheden. En de laatste tekst, want dan stop ik. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dat is zo alles bepalend voor ons. Het heeft alles met het geloof te maken. Daar begint het mee. Als wij geloven wat er staat. We zeggen altijd, leef wat er staat. Geloof wat er staat. Dan heb je of krijg je ook wat er staat. En daar draait het om. En dan gaat Gods kracht ook in je werken. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden. Dat als gij het woord de prediking Gods. Ja, het woord de prediking Gods. Van ons ontvangen hebt. Gij het aangenomen hebt. Zie, je moet het aannemen. Niet als des mensen woord. Maar gelijk het waarlijk is. Als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. En ik wil zeggen dat ook krachtig werkt in u die gelooft. Want ja, wat moet nou werken in mij die gelooft? Wat voor effect heeft het in mij dan? Ja, ik ben gered, dat weet ik, ja. Maar hij zegt dat ook werkt, dus dat betekent dat het woord nog steeds in mij werkt. Dat het nog steeds zijn werk aan het doen is. Net zoals je het computer aan hebt staan, hè? Zie je rechtsonder, zie je al die programmaatjes staan. Daar weet ik inmiddels van rechts. Dat is wat, als hij aanstaat, is hij, klopt het, ja. Dat is wat werkt, hè, op dat moment toch. Dat staat aan, zeg maar. Dat is gewoon constant aan het werk, om het zo maar te zeggen. Dat is met het evangelie ook, ja. Dat werkt in mij maar één voorwaarde. Net zoals de computer, hij moet wel aanstaan. Dus ik moet wel geloven. Dus het woord van God komt op mij af. En Paulus in die verdrukkingen. En iedereen zit hier en die luisteren, heeft zo zijn eigen verdrukkingen. Ja, die weet allemaal, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Vanwege dit evangelie, want daar gaat het om. Dan zie je dat het, als wij dat geloven, dat woord van God, en Paulus belooft ons, ja, dat de Heer die zal ons kracht geven met het evangelie in die verdrukkingen, maar dan zal het ook werken als wij het maar geloven. Dus we laten alles los. En de Heer, u moet het in mij doen. Nou, en het geloof, dat beloont God, namelijk, hij geeft onze kracht ervoor terug. Dus 2 Korinthe 6, dan zeggen we, nou oké, we gaan de volgende keer verder. Dan komen we bij de volgende versen, maar ik behandel ze toch allemaal één voor één. Ja? Want het heeft allemaal zo met onze praktijk te maken, met de tegenstand die je ondervindt. Bij Paulus was het vele malen erger, maar wij, iedereen heeft ook zijn eigen verhaal die voor deze waarheid staat. Misschien heb je niet in de gevangenis gezeten, maar je kan ook met geestelijke vervolging te maken hebben, verdrukkingen. Al Paulus ook. En hoe gaan we daarmee om? Hij is ons voorbeeld. Goed, zullen we danken? Vader, wil u danken. We danken u voor het woord waar de waarheid wat we hebben, Heere Vader. En we danken u, Vader, voor die personen ook die in ons leven zijn gekomen, die het aan ons verteld hebben. En waardoor wij het ook zijn gaan zien. En zo bid ik ook, Vader, dat wij ook voor deze waarheid zullen blijven staan. En het kan ook verdrukkingen opleveren, Vader. Juist ook met, ook bijvoorbeeld met onze broeders en zusters die dit nog niet weten. Maar toch, Heere, er zijn altijd mensen die toch willen horen. En dat we daarom ook, Vader, het geloven en het ook daarvoor zullen blijven staan. Ook al komen de verdrukkingen. In de kracht God zullen we dat kunnen doen, Vader. En daar dank u ook voor. In Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen. Goed. Wij gaan nog